linkerballen, linkerballen, linkerballen. De podcast waar je vroeg of laat moet voor vallen. Kom, zet hem op en luister nu maar met z'n allen. Naar linkerballen, linkerballen, linkerballen. Linkerballen.
Linkerballen. Linkerbalden heeft gelinkerbald. Profiteren van de inspanning van andere renners door zelf weinig of geen kopwerk te doen. Acteren alsof je vermoeid bent om je krachten te kunnen sparen. Een linkerballer is een wieltjeszuiger of een zweetdief.
TB en ik gaan in elke aflevering een beetje linkerballen. We doen ons dommer voor dan we zijn. We stellen wat vragen waar we soms het antwoord al op weten. En vooral, we laten het meeste praatwerk over aan onze gasten.
Linkerballen!
En vandaag is Thomas er terug niet bij. Druk op zijn job, maar ook privé heeft hij van alles te doen. En ik heb hier een waardevol vervanger mee. Niemand minder dan Sven de Wever zal Thomas vervangen voor een aantal afleveringen. Sven, stel u een keer kort even voor aan onze luisteraars.
Ja, goedemiddag. Ik ben inderdaad Sven de Wever. Ik moet voor enige tijd Thomas vervangen, althans ik ga dat proberen. Hij liet mij weten dat hij naar Kyrgyzije moest om de relatie tussen dwergnijlpaarden en roze flamingo's te gaan opzoeken. Dat is natuurlijk niet eenvoudig, vandaar dat het voor onbepaalde tijd is. Goed, Thomas en ik hebben een beetje dezelfde interesses. We hebben een bepaalde historie samen. En hij heeft ook gevraagd, van, wilde hij Steven een beetje ondersteunen? Voor de luisteraars, geen probleem. Steven blijft de hoofdinterviewer. Ik zal af en toe een keer bijspringen. Of af en toe een keer een gevatte vraag proberen te stellen. Maar uiteindelijk, goed, we gaan er best van maken. En uiteindelijk komt dat wel in orde. Alle vertrouwen in Steven.
Voilà, merci Sven. En geen twijfel dat je dat goed gaat doen. En vandaag zitten we in de VIP-ruimte van de prachtige accommodatie van FC de Go-Getters Sint-Laurens. En onze gast van vandaag zette jaren terug zijn eerste voetbalstapjes bij deze geweldige club. Weliswaar toen nog in het legendarische Celie Kerkwegstadion. Vandaag is hij doorgegroeid naar het profvoetbal. Van goalgetter tot prof.
Xander was 2 jaar actief in de Nederlandse Eredivisie bij Go Ahead Eagles. Dit jaar werd hij verhuurd aan Excelsior Rotterdam in de Nederlandse Keukendivisie. Dat is de tweede klasse in Nederland. Jammer genoeg viel hij begin dit jaar uit met een zware blessure en pas diep in het seizoen maakte hij zijn wederoptreden en met nog dik wat speelminuten en 2 basisplaatsen kon hij met zijn nieuwe ploeg toch mee de promotie afdwingen naar de Nederlandse Eredivisie. Van goalgetter tot prof, wij willen wel eens weten hoe dat in zijn werk gaat. Welkom in een nieuwe aflevering van Linkerballen.
Xander Blomme. Xander, welkom hier bij de Goalgetters. Kom hier veel op de nieuwe accommodatie?
Nu kom ik niet superveel meer, dit jaar. Maar de voorbije jaren heb ik hier eigenlijk altijd mijn voorbereiding gedraaid. Het loopschema, altijd rond de piste hier. En ik heb ook een beste maat die bij Maldegem in de goal staat. En als ze op centen spelen, dan ben ik altijd aanwezig. Dus dat zijn eigenlijk de momenten die ik hier kom.
Voilà, dus de nieuwe accommodatie ken je. Maar toen je bij de Goalgetters speelde, was dat nog het oude pleintje aan de Celie Kerkweg. Wat weet je nog van je tijd bij de Goalgetters?
Ja, eigenlijk goede oude tijden. Dat is, ik weet nog dat ik elke dag met fietsje daar naartoe ging. Met al de vrienden van school, na school, naar de training. Dat was gewoon top. Ik denk de eerste training stond ik heel op veld, omdat ik mezelf niet goed genoeg vond. En omdat ik niet kon jongleren.
Voilà.
En ik denk, na de derde training, dat zijn de tijden waar ik het meest plezier heb in beleefd. Ik denk, dat was alleen maar plezier maken, alleen maar lachen, alleen maar wedstrijdjes. Nieuwe dingen leren, dat was gewoon geweldig voor mij.
Wie was de trainer toen?
Carlos Bonamy. Ja. Dus die heeft mij eigenlijk... bij school hadden we zo'n soort sportevenement en dan waren we aan het voetballen. En ik was eigenlijk de laatste in de klas die begon met voetballen. Ik wou wel voetballen, maar ik begon er gewoon niet aan. En hij heeft mij eigenlijk meegesleept naar het voetbalveldje, bij het ploegje van hem. En zo is het eigenlijk begonnen.
Bij Carlos. Dat was een jaar of 6 of 7 dan waarschijnlijk.
Ja, ik denk als ik 7 was.
Ja, de duiveltjes.
Dus een jaartje later dan de meeste in mijn klas. Inderdaad. En de meeste andere jongens.
Voilà. Zelfs al als Carlos Bonamy jouw trainer is, als je op een patattenveld leert voetballen, en je niet kan jongleren op je eerste training, kan je toch nog van beide goalgetters prof worden. Hè? En volg je de club nu nog, het eerste elftal?
Ik kijk soms wel een keer de scores online, maar super hard volgen doe ik het niet. Ik heb ook, mijn vader werkt met iemand die hier speelt en ik hoor soms een paar dingen, hoe dat ze doen en waar dat ze volgend jaar willen spelen, maar meer ook niet.
En je weet wat dat er gebeurt, maar dat is ook alles. En je bent meegegaan met de vriendjes van de klas. Ja, had je sportieve ouders? Was jouw vader voetballer? Of?
Eigenlijk helemaal niet. Ik ben eigenlijk de enige sportief in de familie. Ah, ja. En nu is het al een beetje veranderd. Mijn vader zit dan nu op de fiets ook en zo. Maar vroeger eigenlijk... Ja, mijn vader was bezig met de honden. Die deed agility met de honden. En mama kon niet meer met haar lichaam sporten. Dus ik was eigenlijk de enige samen met mijn zus die aan sport deed. Dus eigenlijk van niks... geen sportieve genen, niks. Dat is eigenlijk de eerste echte sportieve...
Voilà, nature nurture. Het is zelfs geen van de twee. En wie waren dan als klein manneke, wie waren jouw grote voetbalhelden?
Moet ik zeggen dat ik super grote fan was van Barcelona. Ja. In die tijd was het echt ongelooflijk. Ik kon elke wedstrijd zat ik met een glimlach te kijken. Ik denk, Iniesta en Messi waren mijn twee. Dat was gewoon magisch vanuit te kijken, denk ik. Dus, dat is echt spelers uit mijn tijd en dat was... Ja. Messi was magisch en Iniesta was meer het type waar ik dan begon te spelen op die positie. En ja, dat waren twee voorbeelden.
En nu nog? Nu speel je nog een beetje op die positie.
Ja, nu speel ik iets lager op middenveld dan Iniesta. En ja, Messi is natuurlijk gewoon omdat hij de beste was.
Meer een Messi-man dan een Ronaldo-man.
Ja, zeker. Er is ook geen discussie over...
We hadden de discussie niet.
Dat duurt te lang.
Vandaag ook waarschijnlijk nog groot idool van het huidige Barcelona dan.
Het huidige Barcelona, ja. Echt, de wedstrijden tegen Inter Milaan bijvoorbeeld, ja, daar heb ik van zitten genieten. Ja. Heel boos geweest als ik s'avonds in mijn bed ging na de wedstrijd. Ja. Maar ja, dat hoort erbij. Dat is voetbal. En ja, heb ik genoten van die wedstrijd.
Kijk je dan, nu je profspeler bent, anders naar dergelijke wedstrijden dan pakweg 10 jaar geleden?
Ja, ik denk het wel. Maar dat was niet vanaf dat ik echt prof was al. Vanaf dat ik op het hoogste niveau speelde, bijvoorbeeld bij Brugge, als ik 18 werd of zo, als ik iets ouder werd dan... Ik was minder echt supporter, echt minder mij opjagen in een wedstrijd of echt zitten mee supporter. Gewoon echt meer kijken naar... Ja, dat kan gebeuren dat je een verkeerde paas geeft op dat moment, omdat dat een moeilijke situatie is. Dan begrijp je het meer in de spelers en schoenen, snap je? Dan sta je meer in de spelers en schoenen.
Probeer je ook tactisch bij te leren van dat niveau op tv?
Ik denk dat dat helemaal anders voetbal is in die grote wedstrijden van Barcelona en zo, dan dat wij spelen. Respect. Het is nog altijd hoog, maar dat is natuurlijk wereldniveau. Maar natuurlijk neem je dingen mee. Je ziet hoe dat die omschakelen, die posities dat ze nemen, bijvoorbeeld waar een middenvelder gaat staan voor altijd vrij te zijn. Dat is ongelooflijk. Ook de middenvelders bijvoorbeeld van Paris Saint-Germain, als je die nu bekijkt, hoe dan die altijd klaarstaan, altijd zien waar dat de bal naartoe moet, dat is gewoon, ja.
Dus,
is het neem dan altijd iets, dingen mee.
Is dat iets... Dat je dan de dag nadien tegen de ploegmaten of zelfs trainer ook zegt van, heb je gezien hoe dat ze dat doen? Is dat iets dat leeft ze binnen de groep?
Ja, altijd bij het ontbijt. We hebben altijd ontbijt op de club in de ochtend en daar staan altijd, de samenvatting staat altijd te spelen en dan is het altijd. En natuurlijk heb je bij elke ploeg heb je supporters voor het ene team en supporters voor het andere team. Tuurlijk. Altijd super grote discussies van, hij is de beste, dit is een wereldgoal, dit is super makkelijk, altijd dit soort dingen. Dus,
ja, oké.
Maar waar het grote publiek dan naar de goals en de acties kijkt, kijken jullie dan ook wel naar andere zaken dan de doorsnee supporter?
Zeker. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar, als ik bij Go Ahead zat, kregen wij veel voor de wedstrijd. Beelden van Manchester City, van grote clubs in de Premier League, hoe dat zij deden. En dan probeerden wij dit na te doen op training. Dus dat is, ja, we proberen wel dingen van mee te nemen natuurlijk. Ja.
Maar terug naar de goalgetters. Hoe lang heb je dan... bij de Goalgetters gespeeld en wat was dan de eerstvolgende stap?
Ik heb 2 jaar bij de Goalgetters gespeeld. En dan, ik kon naar Lokeren gaan in mijn eerste jaar, maar toen was ik vond mezelf te jong en ik zag het rijden niet zo zitten, dus ben ik denk ik nog een jaar gebleven en daarna ben ik naar Maldenham gegaan.
Wat veel dichter is dan...
Dat was eigenlijk de reden waarom ik naar daar ben gegaan, niet naar Lokeren. En daar heb ik nog 2 jaar gespeeld. Dat zijn eigenlijk de 4 mooiste jaren als ik er naar terugkijk.
7 jaar begonnen, 9 in Maldenham, 11 weg bij Maldenham.
Ja.
En dat was dan al direct Club Brugge?
Nee, dat was Cerkel Brugge.
Cerkel.
Dat was Ja, en Cerkelbrugge, dat was eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als Lokeren. En dan was ik ook echt heel hard aan het twijfelen. Maar ja, dan ben je ook op het moment dat je naar de middelbare school gaat. En dan dacht ik van, ja, kan je combineren met de middelbare school in Brugge, tot ja, sportschool.
Dus de lagere school heb je nog?
Ja, één jaar in de lagere school nog. Ja. En Cerkel gedaan. En
dan, toch, zesde leraar.
Dan waren we natuurlijk vooruit aan het kijken van, ja, kan ik gewoon daar naar school gaan en terwijl voetballen. Dat is makkelijker dan dat je ouders elke dag op en af moeten rijden na school. Dat is ook een opoffering voor hen. Dus ja, dat is de overweging dat ik daar heb gemaakt.
En er gaat nog, dat was hier een mooie vraag van Sven. Er had een dag van vandaag veel discussie rond jeugdopleiding. Men zegt, dat is eigenlijk niet nodig. Blijf je tot je 16e maar spelen.
Ja, merkte dat jeugdopleiding, ik weet niet in hoeverre dat je dat nu al kan inschatten, maar dat toch wel veranderd is buiten 10, 20 jaar geleden, dat er zelf Sint-Lorijns, maar zeker Maldegem, zeker Brugge, dat er dat toch wel al een verschil is, dat er veel meer opleiding is, ook voor de trainers?
Ja, ik zag daar, als ik bij Brugge wegging, zag ik daar toen al een verschil in.
Is waar, ja.
Want natuurlijk, als ik in die lichtingen zat, als ik jong was, wij begonnen altijd super laat met het seizoen, altijd... Ja, bijna wanneer dat school begon, net ervoor, zelf bij Cerkelbrugge en bij Club Brugge. Maar nu, de jongens staan al eind juli bijna op veld en de seizoenen duren langer. Ze hebben van die ballen waar dat je kan techniektraining mee doen. Dat is allemaal eigenlijk 4 jaar jonger geworden. Wat dat je leert bij de U15 is nu eigenlijk bij de U10 dat je geleerd krijgt. Ik denk dat dat een heel groot verschil is met vroeger.
Ja, de jeugdopleidingen zijn geëvolueerd, maar ja, toen en misschien ook nu, in welke mate is het dan belangrijk dat je al bij een van die grote clubs zit op je 11, 12 jaar? Of kun je op lager niveau, ziet jij nu collega-voetballers die langer op lager niveau gespeeld hebben?
Ja, ik zal u vertellen, ik denk persoonlijk, ik denk dat niet iedereen daarmee akkoord is, maar voor mij persoonlijk, ik denk dat je tot je, ja, ik denk 13 jaar... niet bij een club op het hoogste niveau opleiding moet volgen. Ik heb vrij weinig spelers zien doorbreken die dat volhouden, ten eerste, want het is natuurlijk veel mentaal belastender en ook veel zwaarder voor het lichaam. Dan ben je op je 18e misschien, alleen de supertalenten. Ik heb alleen Charlotte de Ketelaar, denk ik, zien doorbreken van die leeftijd. En vroeger, de echte oude generatie, daar zie je ook meerdere van uit de jeugd komen, maar in de nieuwe generatie zijn bijna geen spelers meer echt uit de jeugd komen die bij één ploeg gestart zijn en dan doorgegroeid zijn in het eerste. Omdat ik denk dat je als kleine jongen, dat zijn ook wat dat ik beleefd heb, zijn dat de leukste jaren. Dat je gewoon de beste bent in je ploegje, dat je daar plezier kan maken met je vrienden van waar je mee op school zit gewoon nog. Dat je dat mee kan nemen naar de klas en dat je niet in de klas zit en dan moet reizen en lang onderweg bent natuurlijk naar de training, want niet iedereen woont dicht bij een grote club. En ik denk dat dat voor je mentale gezondheid op later leeftijd dan groot verschil maakt, dat je eerst die tijd neemt daarvoor.
Dus tot 12, 13, 14 jaar, doe maar op waar dat je amuseert, waar inderdaad. Dat gemakkelijkst is. En pas vanaf dan kan je zeggen, is het wel belangrijk dat je de juiste omgeving zit met de juiste begeleiding.
Inderdaad.
En dan ben je op een bepaald moment van Cerkel naar Club gegaan, naar de vijand, van de vereniging naar de club. Hoe ging dat in zijn werk?
Eigenlijk was dat niet super moeilijk. Want ik zat natuurlijk op de topsportschool in Brugge. Mm-hmm. En onze trainer in de ochtend bij topsport was de trainer van Club Brugge. Onder 13. Dus die, ik train daar elke ochtend mee. En die zag mij spelen. Ik was natuurlijk bij een van de betere op dat moment. En die op het einde van het jaar vroeg die van, ik wil je bij Club Brugge hebben. En zo is het eigenlijk beginnen lopen. En dat heeft niet voor zoveel problemen gezorgd, eerlijk gezegd. Dat was achteraf een beetje gevrevel, maar op die leeftijd denk ik dat dat voor minder problemen zorgt dan als je het nu zou doen.
Bij de jeugd gebeurt dat wellicht nog meer, maar als volwassene, je bedoelt, als je het nu zou doen als volwassene.
Als je het nu zou doen bij de eerste, van het eerste naar het eerste, denk ik dat dat een moeilijkere kwestie is dan...
In beide richtingen.
Als je 12 jaar bent. Als je 12 jaar bent.
Ja, wellicht tussen Cerkel en Club bij de jeugd zal dat wel meer gebeuren, hè. Dus op dat moment zijn er altijd overgangen die spontaan gaan door jezelf aan te spreken.
Ja.
Dan kom je op een bepaald moment bij Club Next terecht.
Ja, dat was eigenlijk... Club Next is nog veel later natuurlijk, want dat noemde nog niet zo.
Ja, dat was nog de belofte.
Dat was eigenlijk... Ik heb eerst U14 gedaan, U15. Dan direct door U18. En dan een jaar onder U21, denk ik.
Ja.
En dan werd het Next.
En Next speelde in 1B.
Ja. En dan heb ik nog twee jaar bij Next gespeeld.
Mm. En vanaf dan krijg je al... Ja, aandacht van andere ploegen. Heb je dan al een zaakwaarnemer, een manager?
Ja, ik denk vanaf dat ik 16 jaar was.
Ja.
Vanaf 16 jaar is het ook, het mag al vroeger, nu gebeurt het ook veel vroeger, maar vanaf dan is dat eigenlijk nodig, zo gezegd. Als ze echt interesse beginnen te krijgen van andere clubs, de contracten beginnen van sprake van te worden, als het om geld gaat, heb je dat nodig. Want ja, in de voetbalwereld, ik weet niet of je er een beetje al van gehoord hebt, maar daar klopt niet alles. Dus, en daar durven mensen wel een keer minder dingen doen.
Maar hoe gaat het dan in zijn werk? Een speler zoekt managers, managers contacteren u. Hoe maak je daar een keuze?
Nee, de managers contacteren u. Ik denk, als je nog geen manager hebt, dan is het denk ik, die eerste weken, als je vanaf dat je die leeftijd wordt en een beetje in de belangstelling komt, dan is het constant. Naar je ouders, veel naar mijn ouders. De manager die ik nu heb, is naar me toegekomen op een wedstrijd bij Genk. Na de wedstrijd gewoon. Dus die heeft niet gebeld of berichten gestuurd.
Nog bij Club?
Bij Club Brugge, denk ik. Als ik U15 was en dan bij de U16, dat was U18, dan ben ik bij hem gegaan. En
dat gaat dan vooral om contracten te bekijken, te onderhandelen met bepaalde ploegen.
Ja, dat is eigenlijk een ondersteuning voor een speler. Ja. Dus dat hangt af van speler naar speler. Je ziet ook veel spelers die elk jaar wisselen van makelaar, omdat de makelaar niet genoeg contacten heeft of niet genoeg doet voor hen. Je hebt spelers die een makelaar hebben zoals mij, voor een goede band met hem te hebben en voor als ik iets nodig heb dat ik hem kan bellen. En zelfs niet als het over voetbal gaat, bijvoorbeeld als ik zeg van ik heb problemen met mijn huis of zo, dan kan ik hem bellen daarvoor en dan gaat hij zien wat hij kan doen voor te helpen. We hebben ook mensen die alleen voor transfers een makelaar gebruiken en die anders niks hebben. Dus,
en dan is dat afspreken waarschijnlijk, oké, ik heb enkel nodig voor transfers. Bijgevolg is dan een bepaalde vergoeding voor dat luik, maar als je dan inderdaad voor een ruimer kader nodig hebt, is dat een andere vorm van vergoeding ofzo? Of staat dat, hoort dat?
Ja, dus als je een makelaar alleen neemt voor een transfer, heb ik gehoord dat dan een vergoeding voor die transfer geldt.
Mm-hmm.
En als je een makelaar hebt die vast is, dan onderteken je contract met hem vanaf dat je een contract tekent in een club. En dan is dat vergoeding per maand, zogezegd, via het contract.
Ja. En als dat per maand is, kunnen we van de eerste keer van profiteren en we zoveel mogelijk vragen.
dat is waar. Ja. Maar het is natuurlijk te zien hoeveel dat hij voor je gedaan heeft ook. Ja. En welke persoon dat voor u is, snap je? Als die al 8 jaar u helpt en altijd u in profvoetbal bijvoorbeeld in mijn geval gebracht heeft, dan heb je dat er natuurlijk voor over. Dan gun je het die man ook wel.
Ja.
En als je 15, 16 bent en er bellen jou verschillende makelaars, hoe kies je dan de juiste?
Ja, die komen bij je langs thuis. En dan heb je daar een gesprek mee met je ouders. En dan, waar je het beste gevoel bij hebt.
Een beetje buikgevoel. Of kan je rondbellen bij, hebben die referenties?
Natuurlijk, je merkt wel een beetje. Je hebt ook veel namen daarin. Die makelaars zijn meestal oud voetballers. Of oud keepers. Of bekende mensen die dat doen. En dan heb je ook de kantoren. Kan je gewoon opzoeken op het internet hoe groot dat kantoren zijn. Welke contacten dat ze hebben. En dat is natuurlijk belangrijk. En natuurlijk hoe dat de persoon zelf is. Je moet gewoon aansluiten bij de persoon dat je zelf bent.
Mm-hmm.
Dat is een beetje bij mij het geval geweest. Ik heb gewoon de persoon gepakt die het best bij mij paste. Wow. En die mij begreep en zo.
En 7-8 jaar later zit je nog samen.
Inderdaad.
En je speelt dan Club Next. Speel je dan in 1B als belofteploeg tegen volwaardige profvoetballers, laten we zeggen. Nu in Nederland speel je ook tegen Jong PSV, Jong AZ, Jong Ajax. Ja, je ziet nu beide kanten van het verhaal. Ja, wat zijn de voordelen en de nadelen van dat systeem?
Ik denk het jaar dat ik in 1B heb gespeeld, ik denk dat we toen, dat was toen het eerste jaar natuurlijk, en ik denk dat we toen niet voorbereid waren op dat verhaal. En dat we een ploeg hadden, ik denk de meeste wedstrijden waren we 17 jaar, 17,8 gemiddeld. En in België heb je natuurlijk Dat was geen grote competitie en alle ploegen zagen de mogelijkheid om over te gaan naar 1A. En dat was afzien.
Ja.
Dat was heel erg te afzien, want we speelden eigenlijk goed, maar we verloren altijd met één doelpuntverschil. Mm-hmm. Door een individuele fout van een jonge speler die een verkeerde opbouw deed of een flatertje maakte. En ja, dat lukte eigenlijk langs geen meter.
Tegen ervaren ratten.
Ja, dat lukte langs geen meter. Zij waren minder dan ons, 90% van de wedstrijden, maar zonen altijd. Heel erg frustrerend. Mm-hmm. Maar ja, dat is eigenlijk het beste leermoment in mijn carrière geweest tot nu toe.
Is dat ook de welkracht, bijvoorbeeld? Mannen van 25, 30?
Ja.
Snelheid van uitvoering, of is dat de techniek dat jullie dan...
Het is vooral in het kopje dat zit, omdat die veel slimmer zijn natuurlijk. Ja. Dus die stilstaande fase hebben dan... Of een counter, die maken een trackfoutje.
Ja.
Die gewoon veel slimmer...
Je hebt al meer naar Barcelona gekeken.
Inderdaad, die hebben ook veel meer ervaring. En dat was het verschil daarin. Dat was niet per se dat die veel betere voetballers zijn op dat moment. Want als je die voetballers ziet dat toen in de ploeg speelden, met Nusa en zo, die is naar Leipzig nu. Dus ja, dat zijn spelers die echt hoog niveau. Ja. Maar ja, dat is gewoon die ervaring dat we misten toen. En daarom hadden we maar, ik denk, 11 punten of 14 punten in dat jaar. En ik denk nu, in Nederland is ook een heel ander verhaal dan België.
Mm-hmm.
Want die zit daar al veel langer in. En de competitie is ook jonger en uitgebreider. Dus er spelen veel meer jeugdspelers in ook de andere teams.
Ja, okay.
De volwaardige eerste teams die uitgeleend zijn of die ergens doorgebroken zijn en nog net niet kunnen. Maar dan daar gaan spelen. Dus veel talent. En dan heb je jong tegen jong een beetje. En dan heb je 2 à 3 ploegen die met oudere spelers spelen. Zoals Volendam, De Graafschap. Zeg nu maar Emmen of zo, die zijn al iets ervaren, meer ervaren teams. En de rest is ook vrijwel jong. Dus ja, dat is iets anders. Want dan kom je eigenlijk talent tegen talent en niet talent tegen ervaring.
Je zegt wel, op zich is het wel een goede evolutie dat dat bestaat. Want je zegt, ik heb enorm veel geleerd in die periode.
Super, het is echt een super goede evolutie voor Belgisch voetbal en voor de jeugdspelers. Als je ziet nu bij Brugge naar de bekerfinale, hoeveel spelers die... uit de jeugd in de selectie zaten. Ik denk dat er meer dan 9, 8 in de selectie zaten uit de jeugd kwamen, als het niet meer was.
Maar dat zijn al jongens van na jouw generatie?
Die waar ik samen mee gespeeld heb. Romeo Vroegman, Jornes Peleers, Maxime de Kuip.
Al die mannen.
Echt veel spelers.
Ja.
Jamzin Talbi. Ja.
En zie je dat dan al van, dat zijn mannen die er gaan komen?
Niet bij iedereen, omdat dat is natuurlijk... Die jongens die ik nu opnoem, zijn ook iets jonger dan mij. En bijvoorbeeld Jornes Peleers was iets minder matuur. Dus die is net als ik wegging, een beetje beginnen groeien in het lichaam. En super mooie stappen gemaakt, super goed. Romeo Vermand, daar zag je het wel in. Maxime de Kuiper ook, was mijn kapitein het eerste jaar bij de U21. Daar zag je het ook zeker in. Ja, het zijn allemaal jongens. Iedereen heeft talent dat er rondloopt. Maar moet eruit komen altijd.
Is Nusa dan misschien een van de grootste talenten geweest?
Antonio Nusa, dat was ongelooflijk. Ja. Ik denk dat hij voor 4 miljoen of zo gekocht was. En voor het eerste team, en die speelde altijd met ons mee, Youth League ook en zo. Ja, ik heb een wedstrijd zien spelen tegen Leipzig Youth League. Ja, ongelooflijk.
Beste man van het veld.
Ja, kop en schouders.
Ja.
Dat was niet normaal. Gewoon 5 man in de wind. Dus als je naar Messi zit te kijken, dat was een beetje, dat was een beetje die situatie.
Iets vinniger Sven dan jou.
Mijn jonge tijd, pas op. Maar ja, dat is lang geleden. Maar als er zo dan die talenten zijn, goed, er breken er heel wat door. Helaas, sommige ook een aantal niet. Welke factoren zijn dan dikwijls doorslaggevend die ervoor zorgen dat ze het net niet gaan?
Ik denk, verkeerde moment blessures. Vaak. Mentaliteit.
Ja.
Dus bijvoorbeeld, ik heb veel spelers gezien die alles speelden als ik toe kwam bij U21. En die eigenlijk een beetje in een groepje hingen en die altijd uitgingen of zo, op die leeftijd al. Ja, er zijn er niet veel van doorgebroken, zo kan ik u zeggen.
Niet op café, hè, mannetjes.
Lap.
Kan op de juiste momenten.
Ja, ja.
Kan op de juiste momenten. Dus. Dat is een belangrijke. Op de juiste momenten is een belangrijke. Ja. Maar ik denk veel spelers die ook afzakken en dan als ze op een lager niveau komen, die dan een beetje de, de grinta missen of zo en dan niet meer kunnen volhouden.
Een beetje de gemakzucht van te gemakkelijk spelen.
Dat ze op een hoger niveau hebben gespeeld en dan denken van, ah, moet ik nu hier komen spelen, een niveau lager. Eigenlijk wanneer dat ze het wel kunnen, misschien dat ze dat stapje wel nodig hadden. En ja, die drie dingen zijn denk ik doorslaggevend. De mentaliteit, de blessures en de grinta als je lager moet.
Ja. Maar dus in een mooie generatie bij Club Next. Je was zelfs kapitein van de ploeg. En dan komt er een transfer naar Go Ahead, wat denk ik voor een jonge Belg niet geen voor de hand liggende club is. Hoe komt dat tot stand?
Dus ik in 1B speelde wij en ook Youth League in dat jaar. Dus we hadden Youth League en 1B, dus een redelijk groot view voor de scouts. En in Leipzig, waar we net over gepraat hebben, daar zat Paul Bosveld en Alfred Knippenberg, de scouts van Go Ahead Eagles op dat moment. En ja, die waren het jaar ervoor eigenlijk al geïnteresseerd. Maar toen hebben ze het niet gedaan, toen had ik al een telefoon gekregen. Toen hebben ze het niet doorgepakt. En toen belden ze me terug, denk ik in januari ergens. En ja, die zeiden van, we willen nu hebben. We willen niet erbij. Dus een type, ik ben een beetje, hij zei, ik ben hetzelfde type als dat jij nu bent. Ik was vroeger hetzelfde type, hij had bij Feyenoord gespeeld, hetzelfde type speler. En hij zei van, ja, ik vind dat super mooi en ik wil u die kans geven. Dus ze hebben mij die kans gegeven. En,
voilà.
En als iemand met zo'n naam dat zegt, dan heb je waarschijnlijk wel al direct automatisch goesting om daar toch voor te gaan.
Ja,
dat is te wijzen.
Dat is natuurlijk iets. Ik had bij Brugge natuurlijk te horen gekregen dat ik niet door ging breken bij de eerste ploeg. Dat was al duidelijk ondertussen. Ik mocht wel gewoon blijven daar en bij de onder 21 allemaal goed. Maar niet bij de eerste ploeg. Daar waren er te goede spelers voor, was Ruud Vormer en zo. Dus daar ging ik niet in komen. En toen kreeg ik toch de kans om Eredivisie te gaan spelen. En echt in profvoetbal in het eerste team echt door te breken. Dus ja, dat is een kans dat ik moet nemen. Dat is een droom. En dan ga je daar naartoe met weinig verwachtingen natuurlijk. Want ze halen nu niet als directe aanwinst. Ze gaan nu voor die kans tegen en voor op de bank te zitten. Maar ja, dan neem je die kans en dan denk je van, ik ga het wel tonen. En dan gewoon zelf doorzetten.
Ja.
Dus ja.
En die stap, is die dan nog heel groot van 1B België naar Eredivisie Holland?
1B België, Eredivisie is wel redelijk groot, ja.
Ja.
Dat is wel een redelijk grote stap. Dat is ook meer volle stadions. Maakt ook een groot verschil. Meer publiciteit. Ik denk ook, het leven als profvoetballer bij Go Ahead Eagles was ook iets heel groots. Omdat je in de stad in Deventer heb je een hele grote fanbase. En iedereen daar is eigenlijk fan van Go Ahead Eagles. Ja. Dus als je over straat loopt, dan iedereen herkent je, iedereen maakt een foto, handtekening. Zelf op een normale weekdag, als je ergens komt in een restaurantje of zo, veel sponsors en zo van Go Ahead Eagles, dus die herkennen je meestal. Dus.
Maar ik hoor vooral zaken op het mentale vlak, de aandacht die je krijgt, een grote stap. Fysisch gaat het er intenser aan toe, technisch sneller, tactisch anders. Stap wel mee.
Nederland, dat is natuurlijk hangen af van de trainer. Want er zijn ook Belgische trainers die in Nederland trainer zijn, dan heb je een beetje hetzelfde geval. Maar onze trainer was tactisch wel anders. Het was meer opbouw van achteruit. Daar moest ik wel echt aan aanpassen. Op fysisch vlak niet echt, omdat ik redelijk sterk ben fysisch vlak. Maar tactisch was de opbouw van achteruit en altijd in elke situatie proberen voetballen. Natuurlijk, bij Brugge deden we dat niet. Op dat moment. Dus,
hard was, en verre.
Ja, als je onder druk staat, dan is het bij de spits natuurlijk. Maar dat was een driehoekje spelen met de keeper en dat was de visie daar. Dus dan moest ik wel de eerste maanden even oppakken.
Ja, want je zei daarnet in het begin van de aflevering het type Iniesta. Een beetje die positie. Wat type is dat dan eigenlijk? Waar speel je exact en wat is jouw rol op het veld?
Ik ben eigenlijk een ander type dan Iniesta, maar ik vond Iniesta een mooie speler. Maar ik ben meer een echte verdedigende zes. Dus ik ben een beetje een balafpakker en een aanstuurder en gewoon simpel spelen naar de juiste kleur. En laat de creatieve spelers doen en de bal afpakken.
Dus stofzuiger,
inderdaad, dat is een beetje mijn type spel. En ook het liefst.
En go ahead driehoekjes met de keeper.
Ja, maar dat heb ik wel geleerd nu. Dus dat kan ik.
Dat dus kan ook ik ondertussen. Ben je 22, 23, je blijft eigenlijk eeuwig leren als voetballer.
Ja.
Ook op techniek. Technisch.
Op alles.
Je tactiek kan ik me voorstellen, maar als je goed of geen goede balbehandeling hebt, ook dat kan je dan blijven.
Ja, natuurlijk. De balbehandeling is er wel. Maar heb je het gewoon minder gedaan en dan... Ja, als je een periode minder doet, dan moet je het natuurlijk weer aanleren. Mm. Maar in die jeugd heb je zoveel met die bal bezig geweest. Wat een techniek trainer bij Club Brugge, Thomas Vlaming. Ja, op een training, als je met hem traint, dan heb je denk dat je de bal 10.000 keer aanraakt. Ah, ja. Dat is gewoon ongelooflijk. Dus die techniek trainingen zijn er. Maar ja. Je leert altijd bij, op welk niveau dat je komt. Je hebt speciale trainers die techniek trainen, afwerken trainen, lange ballen trainen. Dat wordt allemaal geperfectioniseerd, natuurlijk. Dus dat is ook belangrijk dat het allemaal perfect is. En alles kan altijd beter, natuurlijk.
Dus en dat is voor alle spelers dan? Je zegt techniek trainer, dat is zowel de verdediger als de aanvaller. Dus, iedereen moet dat doen.
Een voorbeeld is bijvoorbeeld op training word je dan ingedeeld in 3 groepen. Dan gaan de verdedigers bij elkaar. Die trainen dan specifiek dingen die belangrijk zijn voor de verdedigers. Dan de middenvelders, die draaien bijvoorbeeld op wegdraaien, rondom je kijken. En dan de aanvallers, afwerkoefeningen. Controles voor de spits, afleggen voor de spits, kaatsen. Allemaal die dingen. Dus dat is, ja, daar heb je wel specifieke dingen voor. Ja.
Ja. Heel specifiek. En is dat elke dag op het veld?
Nee, dat is niet elke dag. Dat is, zeg nu, die individuele trainingen, zeg nu 1 keer in de week of zo.
Oh ja, 1 keer in de week.
Ja,
individuele trainingen, maar als profvoetballer sta je elke dag op het veld.
Ja, ja, alleen 2 dagen na de wedstrijd niet. Dat is rustig.
Dus de dag van de wedstrijd is uiteraard geen training. En de dag nadien is het ook.
Ja, 2 dagen na de wedstrijd. Ja,
de eerste 2 dagen zelfs. Hè.
De dag na de wedstrijd is training. Dus de spelers die niet gespeeld hebben, doen een overload, zoals ze dat noemen. Mm-hmm. Dus een zware training. En de spelers die gespeeld hebben, doen een uitgrooptraining. En dan de dag erna is vrij en de rest trainen.
En trainen. En dan naast het veldwerk, is het dan ook nog conditioneel of dat wordt altijd gecombineerd?
Dat is in de voorbereiding wel. Dat doe je in de voorbereiding in de zomer, dan ga je wel een bosloopje doen.
Duurloopje.
Maar in de competitie is dat iets te veel. Dan is het belangrijkste dat je fit bent voor de wedstrijden. En normaal heb je die basis opgebouwd en dan 1 keer in de week is er sowieso een overload. Dus dat is meestal 4 dagen voor de wedstrijd. Heb je die zware training. En dan de rest is tactisch. Of,
En in de zomer kom je hier in Sint-Lorenz de Strava, kom ik eens pakken op de boswegen.
Zeker. Het is gewoon rondjes lopen, zoveel mogelijk. Nee.
En Go Ahead, je komt daar dan als jong talent die zijn kans willen geven. Hoe lang duurt dat dan totdat je zegt, ik ben hier echt deel van de groep en ik sta waar ik wil staan?
Dat duurde een half jaar, denk ik. Dat ik me echt deel voelde, want ik voelde dat ik gewoon mee kon. En dat iedereen wist dat ook in de groep. En iedereen zei dat ook tegen mij van, je moet er echt iets van zeggen dat je niet speelt en dat je niet een keer je kans krijgt. Maar dat kwam maar niet, het eerste half jaar. En,
je bleef op de bank gekluisterd of je raakte er zelfs niet in de selectie?
Ik was, ik zou zeggen nu half-half. Dus half in de selectie, half op de bank en nooit invallen. Het eerste half jaar helemaal niks. En toen, na de winter, had de trainer bij mij bij zich geroepen en dan een gesprek gehad. Had ik gevraagd van, waarom geef je mij niet gewoon een keer de kans, ook al is het maar 10 minuten. Geef mij gewoon een keer de kans, ik ga tonen dat je mij kan vertrouwen. Want hij zei, je doet supergoed, maar ik weet niet of ik al kan vertrouwen. Mm. Dus hij heeft mij die kans toen gegeven en toen scoorde ik direct.
Direct?
Ja. Dat is dus, en toen ben ik eigenlijk met een gelukje ook een blessure van een medespeler, een teamgenoot. Eigenlijk 9 wedstrijden blijven staan in het team. Ja, nee, toen heb ik 2 wedstrijden gespeeld en toen 3 wedstrijden tussen en toen 9 wedstrijden, de laatste 9 wedstrijden van het seizoen ben ik blijven staan. Dus toen voelde ik me echt heel eigenlijk, vanaf dat ik iets meer gespeeld had.
Ja.
Daarvoor voel je nog een beetje, hoor ik er wel bij, ja, of nee. Maar.
En Go Ahead is ook geen ploeg die aan de top speelt in Nederland, in theorie. Was dat een degradatieseizoen of was dat comfortabel in de middenmoot?
Heel comfortabel in de middenmoot.
Ja,
Dus de jaren die ik er gezeten heb, waren eigenlijk heel succesvol elke keer. Was net niet play-offs gehaald het eerste jaar. En het tweede jaar play-offs gewonnen zelf.
Europees voetbal afgedwongen.
Yes. Ja. Dus, en dit jaar hebben ze zelf Europa League afgedwongen met de beker.
De beker gewonnen.
Dus die draaien heel goede jaren. Dus, een mooi verhaal voor hen.
En dan ga je van Deventer naar een grootstad Rotterdam, maar via op huurbasis. Ja, is dat Go Ahead die daar initiatief toe neemt? Neem jij daar initiatief toe? Komt Rotterdam af?
Dat is eigenlijk zo gegaan. Ik had aangegeven dat ik het einde van het vorige seizoen, van dat ik eigenlijk een seizoen alles wou spelen. Echt een keer een vaste waarde te zijn, zonder twijfel. Ja. En ja, de club zei, als je dat wilt, dan hou daarmee akkoord. Je mag blijven, we hebben nu de graag bij.
Maar als één van de 18...
Maar de kans is groot dat je nummer, ofwel nummer 1 bent, ofwel nummer 12, 13. Zoals het jaar ervoor. Mm-hmm. Want het jaar ervoor had ik eigenlijk ook twee seizoenen zelf de helft gespeeld. Ik had ook 14 wedstrijden nog, dus ook redelijk. Maar ik wou echt alles spelen. Dus we zijn ermee akkoord gegaan en dan samen naar oplossingen gezocht. Toen was René Haak onze trainer er nog. Die was er zeker mee akkoord. En toen hadden we eigenlijk een akkoord met Excelsior of Vitesse.
En dat was beiden
in was beiden op hetzelfde moment. Ja, beiden op tweede niveau. Ja. Maar toen hadden wij een trainerswissel bij Go Ahead. En deze trainer die er nu zit, die had gezegd van ik zou toch nog een week mee tonen of twee weken mee tonen. En dan zullen we samen zitten en beslissen wat dat er mogelijkheid is. Mm. En hij had gezegd van ja, ik zou je er graag bij hebben, maar ik begrijp als je alles wil spelen. Dus ik had de keuze nog altijd gemaakt van alles was eigenlijk al rond van ik ga toch alles spelen. Ook al is het iets lager, ik ga ook wel gewoon een keer die ervaring opdoen. En toen
ook al stond er Europees voetbal op de agenda.
Ja, maar die wedstrijd waren we eigenlijk al, die hadden we al verloren toen.
Ah, ja.
Dus we hadden die twee wedstrijden al gespeeld.
Ja, dat was helemaal het begin van het seizoen. Ja,
ja, dat was in augustus. Dat was 18 augustus of zo. Ja. Die twee hadden we gespeeld en toen, als ik terugkwam, heb ik dan de stap toch overwogen om bij Excelsior te tekenen op huurbasis voor een jaar. En ja, dan kom je daartoe en dan, twee dagen nadat ik toekwam hadden we een wedstrijd, was ik een half uurtje ingevallen. En eigenlijk de dag daarna hadden we een onderlinge wedstrijd tegen U21 van Excelsior, om conditie op te bouwen nog. En in de vijfde minuut van die wedstrijd krijg ik een trap op mijn enkel en scheur ik alles af.
En je wist direct hoe laat het was?
Nee, ik heb die wedstrijd uitgespeeld.
Oei.
Want natuurlijk, als je die verhalen hoor je wel meer, als je alles afscheurt, dan voel je het niet meer. Alleen het moment zelf.
Ja.
Dus dat is een pijnscheut. En daarna niks meer. Dus ik heb gewoon ik kon niet meer presteren zoals het normaal was, maar ik voelde gewoon geen pijn. Dus ik dacht, ik speel gewoon door. En ik kwam in de kleedkamer naar de wedstrijd en ik had een driedubbele enkel. En ik kon niet meer wandelen.
Ja.
Na de wedstrijd. Dus, ja. Toen wist je al ongeveer hoe laat het was.
Ja, dan ga je naar het ziekenhuis en dan weet je, dat is hier voor maanden.
Ja, dat heeft eigenlijk nog lang geduurd, want ze dachten eigenlijk eerst dat een scheurtje was in de buitenband en binnenbanden. En dan ben je drie weken, zonder scan te maken. En dan had Go Ahead toch aangeraden voor een scan en MRI te maken. En dan,
dus het is Go Ahead is ook betrokken bij de blessure?
Ja, Go Ahead was zeker betrokken. Die hebben eigenlijk alles geregeld, uiteindelijk. En die hebben dus een MRI gemaakt en belden me de dag erna op van is niet goed.
Dus het is Go Ahead die jou opbelt, het is niet de dokter die jou opbelt?
Nee, Go Ahead belde me op van dat is niet goed.
Hmm.
De dokter heeft mij gebeld en het is een zware blessure.
En een zware blessure is pas in maart of zo terug op het wedstrijdblad?
Ja, inderdaad. Dat was dat is natuurlijk een heel moeilijke blessure ook, omdat uw enkel zelf, je was 3 maanden herstellen, denk ik. Ja. Maar dan heb je nog natuurlijk de hele conditie dat je moet bouwen.
Dus dan en van september tot december niks?
Ja, eigenlijk van augustus al.
Ja.
Want toen heb ik 3 weken aan de kant gezeten, voordat ze wisten wat dat echt was.
Ja, okay.
En toen heb ik nog 2 keer 2 weken met zo'n gips, een walkgips gelopen, om te zien als het beter werd zonder operatie, want dat was een mogelijkheid. Maar dat was niet het geval. En toen ben ik in oktober geopereerd, denk ik.
In oktober pas?
Ja, laat.
En later dan beginnen die 3 maanden pas te lopen?
Ja, inderdaad. En dan na die 3 maanden kom je eigenlijk terug bij de groep.
Die revalidatie is bij Go Ahead of bij Rotterdam?
Nee, Ik heb bij een aparte fysio, niet bij de club zelf.
Ah, okay. Ja.
Ja, die hadden me doorgestuurd omdat ze niet de manschappen hadden voor mij echt elke dag, heel de dag met mij bezig te zijn. Want dat is wel nodig bij zo'n blessure. Ja. Dus apart. En dan kom je in het team en dan merk je eigenlijk dat je op 50% van het team zit. Omdat zij heel het seizoen in topvorm, ze zijn net in topvorm in die periode. En dan heb je zoveel achterstand, dan heb je nog 3 weken nodig voordat je echt bij de wedstrijdselectie kan aansluiten. Want dan ga je mee in de trainingen na 2 weken volledig en dan krijg je pijn in je hamstrings. Dan krijg je weer pijn, je enkel wordt weer dik als je te ver gaat en dat heeft gewoon tijd nodig. Dus eigenlijk maart was ik pas terug.
Die 3 maand, dat is elke dag naar de fysio.
Elke dag 2 keer, ja. Ja, in het begin niet natuurlijk als je in het gips zit, omdat dat niet kan met de pijnstillers. Maar vanaf dat je de mogelijkheid hebt om iets te doen, was dat 2 keer per dag.
En wat gebeurt er dan bij de kinesist? Die behandelt jouw enkel, maar je doet ook oefeningen voor core stability.
De eerste periode hebben we met in het gips hebben we alleen maar bovenlichaam getraind. En dan hebben we cardio getraind vanaf dat ik in de walker zat, als ik er op mocht staan met de bot. En dan zijn we begonnen met enkel oefeningen en beenoefeningen en cardio en core en alles. Alles wat je kan bedenken.
Maar dan nog kom je op het voetbalveld en dan voel je, dat zie je nog hetzelfde niet.
Het is een wereld van verschil. Als je een uur of twee op de fiets gaat zitten en een hartslag 150, 160 gaat en volle bak gaat. En als je een sprint doet, stop met lopen, een nieuwe sprint doet, door je benen gaat. Ja, dat is iets, een heel andere conditie. Dus stel als je gaat fietsen en gaat boksen, dan ben je ook helemaal kapot. Dat was ik wel van verschoten natuurlijk, als ik daarmee geconfronteerd werd.
En wat is de betrokkenheid van de 2 clubs dan? Frequent contact met de clubs?
Ik was nog 2 keer in de week ook op de club, omdat dat moest van de trainer natuurlijk.
Bij Excelsior,
ja. Om voor bij de groep te blijven natuurlijk. Ja. Ook bij de wedstrijden altijd aanwezig. Ja. Dat moest niet, maar dat was ik wel altijd. Omdat ik
thuis en verplaatsing naar Zwolle of Groningen.
Overal naartoe. Ja. Verafstand gedaan. Maar,
met de speler dan? Of
nee, met de auto zelf. Dus en ik ook wel de fysio's had ik elke week contact mee. Mm. Die belden altijd, die gewoon om voor op de hoogte te blijven. En ook testen gaan doen na de blessure, voor als alles oké is. Als de testen, de waardes het goed zijn en zo. Zodat ik weer kon aansluiten.
En hoe is het om dan te spelen als huurling voor een club die jou huurt? Is dat een ander gevoel dan bij Go Ahead?
Nee, ik heb daar niet zoveel problemen mee. Te denken van ik ben gehuurd of ik ben een speler van hen. Ik denk dat ik gewoon altijd, als ik op een voetbal sta sowieso al, dan kan ik me niet inhouden met bijvoorbeeld 100% of 95% gaan. Ik ga altijd maximaal wat erin zit.
Staat op het veld en dat maakt niet uit
ik denk daar helemaal niet over na. Ik denk gewoon na van ik ga gewoon vol bak en ik ga even te winnen. En dat is het belangrijkste. Als dat nu mooi is of niet mooi, dat is gewoon...
Bij Excelsior heb je op een bepaald moment, dan sta je een paar keer invallen, sta je op een bepaald moment in de basis. Dan op het uur of zoiets gezien, moet je af voor ene Cedric Hatenboer.
Ja.
Hoe is het om dan te spelen met een jong talent die eigenlijk al zijn krabbel gezet heeft, de insiders zullen dat weten, bij Anderlecht? Hoe is dat om... Ja, hoe verandert die jongen?
Die verandert eigenlijk helemaal niks. Mm-hmm. Want dat is een heel nuchtere jongen.
Hollandse brani.
Ja, dat is een echte mooie kerel. Dat is een van mijn beste maten in de selectie ook. Dus echt een mooie kerel. En we komen super goed overeen. Super nuchter, super veel zin in volgend jaar. Hij zegt, nu is er ondertussen al heel hard mee bezig ook. Hij heeft al zijn appartementje daar. Een beetje tips geven over hoe dat hij zich moet gedragen tegenover Belgen en zo. Dat dat een beetje anders is met Nederland.
In Brussel houdt dat anders dan in Sint-Lorijn.
Ik ken natuurlijk een groter gebied dan alleen en meer mensen van bepaalde regio's dan alleen Sint-Lorijn door die voetbalwereld.
En wat maakt hem zo speciaal? Waarom kiest hij
Anderlecht? Is het een goeie? Dat is belangrijk. Hè? Is
ik denk dat hij een speler is met superveel potentieel. Ja. Hij is technische visie. Technisch en visie in het spel is ongelooflijk.
Beetje dezelfde positie als jij.
Dezelfde positie, maar een heel andere voetballer. Mm-hmm. Helemaal andere voetballer. Eigenlijk is zijn eerste jaar dit jaar pas in profvoetbal.
Ja,
die is van de jeugd doorgekomen voor eigenlijk opvulling te zijn. En toen is hij eigenlijk aan seizoen start. natuurlijk ook mede door mijn blessure. Mm. Maar ja, die deed zo goed. Hij zag dat eigenlijk van de eerste wedstrijd die speelde, dat op dit niveau was dat veel te makkelijk voor hem.
Is waar?
Okay. Ja, dat was veel te makkelijk natuurlijk. En ja, je merkte dat in sommige wedstrijden als het te makkelijk werd. Maar in de goede wedstrijden bijvoorbeeld, we speelden de beker tegen PSV uit. En ja, dan zie je gewoon dat hij dat mee kan. Dus, dat niveau kan hij gewoon aan.
Ja.
Maar wel nog stappen in het fysiek natuurlijk. En,
tuurlijk. Ja.
En die dingen. Maar veel potentieel. Veel potentieel.
Daar zal een atletiek trainer wel voor zorgen.
Ja, inderdaad.
De
Borlees.
De Borlees zal daar wel voor zorgen. Hè. En in de kleedkamer, hoe gedraagt de jonge gast die dan in een profkleedkamer komt, hoe gaat dat eraan toe? Is dat zelfs bij de jeugd van Club Brugge?
Als ik in een kleedkamer kom, ja, dat is eigenlijk, in de kleedkamer gaat het vooral om hoe dat je op het veld presteert. Als je echt slecht bent op het veld, als je slecht doet, dan word je minder geaccepteerd dan als je goed presteert.
Als je goed presteert, kan je een grote
back opzetten. Als je op goed bent, dan kan je meer maken. Zo
is dat een verschil in Nederland en België?
Ja, natuurlijk. Brugge en Go Ahead Eagles is een heel andere mentaliteit. Want daar heb je veel spelers die een beetje... Dat zijn niet supersterren die miljoenen verdienen. En bij Brugge heb je dat wel.
Ja.
En dan heb je meer die een beetje uit hun schoenen lopen en denken dat ze de beste zijn. En iets strenger zijn op training en zo en in de kleedkamer. Maar bij Go Ahead was dat helemaal anders als ik daartoe kwam. Dat waren allemaal pure Nederlanders die super sociaal waren en mij direct betrokken en zo. En ja, je merkt ook aan de spelers die dan iets meer dat gewend zijn van andere competities, die wel afwachtender zijn van hoe doe je het nu op training en ben je wel de moeite waard om mee om te gaan. En dan uiteindelijk accepteren ze je en dan is dat vertrokken en dus, dat was geen probleem voor mij.
Ja.
Dat was,
Want bij Club Next word je wel gemengeld en loop je op training wel op hetzelfde veld en in dezelfde kleedkamer dan eerste ploeg. Ben je dat toch gescheiden?
Dat is redelijk gescheiden. Natuurlijk, ik heb wel een paar keer redelijk wel meegetraind en wat bij hun geweest. Maar echt de trainingen, zij trainen natuurlijk in de voormiddag en de jeugd komt toe om 1 uur. Dus je ziet ze bij het eten zitten, bij het middagmaal. En ja, daarna zie je ze eigenlijk niet, want die zijn allemaal naar huis. En dan zie je af en toe één op de massagetafel liggen. Maar,
dus het is niet dat je veel contact hebt met het eerste.
Alleen met de jonge spelers die zijn doorgeschoven. Het contact wordt wel beperkt.
Ja.
Daar.
En je zei het al, in Deventer dan bij Go Ahead, wordt op straat herkend, restaurantjes, winkeltjes. Ja, hoe is dat voor een jonge gast om daar rond te lopen als bekend figuur?
Ja, dan voel je bijvoorbeeld in het begin had ik dat niet, omdat ik speelde niet. Dan herkennen natuurlijk iedereen. Dan loop je met de spelers van de ploeg door de stad een koffietje drinken, dan komt iedereen naar die spelers, dan maak een foto en dan zit je daar.
Maar als je eerste basisplaats scoort...
Ja, vanaf dat je die goal maakt, dan is het bij Heide natuurlijk de grote man. En dan voel je je echt voetballer. Dat is eigenlijk het gevoel. Dan denk je van, hiervoor ben ik nu voetballer geworden. En dat is echt een tof gevoel, van die appreciatie te krijgen van mensen.
Dus het is een positief gevoel.
Een positief gevoel, ja.
Maar is het niet een dunne lijn? Goed, hoe hoger of hoe bekender dat je gaat? Van... Ik heb een positief gevoel naar het is te veel, al die aandacht. En ik verlies mij in allerlei randactiviteiten van de voetbal. Of wordt er ook een beleid door de club om daarmee om te gaan, om sterk in de schoenen te staan?
Ik denk, bij ons valt dat nog mee natuurlijk.
Ja.
Maar als je echt een heel groot voetballer wordt, dan word je sowieso begeleid. Wij worden alleen begeleid dat we niet te veel speciaals mogen zeggen in interviews op tv na de wedstrijd, als er een beetje emotie in betrokken is natuurlijk. Podcast valt mee, daar kan je niet superveel heks in zeggen. Maar en met emotie, als emotie na de wedstrijd komt, dan zeggen sommige jongens wel een keer gekke dingen. En daar word je wel een beetje in begeleid. Maar ik denk voor ons is dat niet echt nodig om allerlei begeleiding voor naast het veld te hebben. Het valt wel heel goed mee ook.
En we gaan ervan uit dat er hier wel wat jonge talentjes van Sint-Laurens gaan luisteren ook, met of zonder hun ouders. Maar hoe ziet zo een week van een profvoetballer eruit? Zegt, hebben we een match gehad, wat gebeurt er dan?
We hebben een match gehad, de dag erna, dan
uit op training.
En dan een rustdag natuurlijk, 2 dagen na de wedstrijd, omdat je dan meest vermoeid bent. dat is gevaarlijk voor blessures, dan zou je trainen, dat is er eigenlijk de reden. En dan begin je eigenlijk in de nieuwe week, zo gezegd. Dat is eigenlijk, dat volgt niet de normale weken, dat is te zien wanneer je een wedstrijd hebt, dus dat loopt door elkaar. Begin je de nieuwe week, heb je meestal een opstarttraining. Dus zeg nu dat het de maandag is, een opstarttraining. Dus gewoon positiespellen, wat kleine wedstrijdjes, dus gewoon een beetje fun.
En wanneer word je op de club verwacht? Is dat Hanse dag of is dat enkel voor die training?
Dat is bij de meeste clubs om 9 uur voor het ontbijt. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk ofwel meetings voor tactische zaken, ofwel met de trainers praten of behandelen met de fysio's. En dan ga je natuurlijk naar het veld. Dan sta je, hangt af van de club een uur tot een uur en een half tot 2,5 uur op het veld. En dan ga je naar binnen, krachttraining. Of eerst lunch en dan krachttraining, of krachttraining en lunch. Ja. En dan nog meeting of naar huis. Hangt af van hoe dicht dat je bij de wedstrijd bent.
Maar dat is ook wel ongeveer 9 to 5.
Hangt af van welke trainer dat je hebt.
Ja.
Dat is, bij Excelsior nu is het een 9 to 5. Bij Go Ahead is het 9 to 2 uur.
Ja.
Ja. Meeste dagen. Heb langere dagen als er tactische meetings tussen zitten. Maar vanaf 2 dagen voor de wedstrijd is het gewoon tot 1:30, 2:30.
En dan is het, stramien tot een paar dagen voor de wedstrijd.
Ja. Ja.
En dan zit je vrij vanaf 1:00, 2:00.
Ja.
En moet je aan de club een beetje doorgeven wat je doet, of laten ze daar volledig vrij in?
Nee, het is volledig vrij. Dus
bij wijze van spreken, in theorie zouden we iedere dag op en neer naar België kunnen? Of
dat zou vrij zwaar zijn. Ja. Als je dat zou doen, zou ze dat te weten komen ook. Omdat natuurlijk veel gepraat wordt en dat zou niet geapprecieerd worden. Dus,
nee, maar er is niet echt controle, maar toch wel met gezonde verstand.
Er zijn jongens die naar Amsterdam rijden en, of s'avonds gewoon in de kroeg gaan staan, zoals ze het zeggen in Nederland, op café. Maar dat gebeurt niet veel. De meeste jongens gaan gewoon samen een koffietje drinken of met de hondjes wandelen en die dingen doen of een beetje PlayStation spelen. Ja. Dat zijn de normale zaken. Ja. En er zijn altijd gekke jongens, maar dat zijn de uitzonderingen.
Maar dus je hebt dus een ontbijt op de club, het lunch op de club. Je bent een jonge gast van die leeftijd gaan op kot in Gent of weet ik niet waar. Die leven iets minder ongezond. Je leeft volledig op jezelf. En qua avondeten, en is dat begeleiding van de club, of is dat...
Dat kan. Ze hebben natuurlijk... we hebben een diëtist, dus die zegt niet precies wat je moet eten. Maar we hebben altijd wel vetmetingen en gewichtmetingen en die dingen. Dus als je daar te hoog in scoort, dan word je wel begeleid, persoonlijk.
Je kan ook als wel advies vragen. Ja,
ik kan altijd advies vragen als je het nodig hebt. Maar ik heb dat persoonlijk niet nodig, omdat ik gewoon... ja, wel weet wat ik moet doen daarin. Mm-hmm. En gewoon gezond. En de ene dag kan ook, de dag als je een wedstrijd gespeeld hebt, kan het iets meer ongezond zijn. Je moet altijd één dag eten wat je wilt. Maar de rest, ja, voor trainingsdagen en zo, moet je gewoon eten wat je moet eten, zodat je genoeg energie in je lichaam hebt. En
dus je kookt zelf?
Ik kook zelf, samen met mijn vriendin.
Ja.
Ik kookte eerst altijd zelf en mijn vriendin heb ik het aangeleerd.
Dat is de omgekeerde wereld, hè?
Ja, als je profsporter bent, dan moet je weten wat je doet. Hè?
Ja, ik woonde natuurlijk 2 jaar op mijn eigen al, voordat mijn vriendin bij mij woonde. Dus allemaal geleerd van mama.
Ja, hotelmama, dat is de beste.
Ja, zeker.
Maar inderdaad, bij een wielrenner gaat het er heel hard om. Ja, wanneer eet je wat? Wanneer rust je? Bij een voetballer is dat ook aanwezig, maar
minder, toch
iets minder. Maar het gaat wel altijd, zowel dat het gezond is, dat niet iedere dag friet met een hamburger is.
Inderdaad. Dus het is minder dan in sommige andere sporten, waar dat echt op de kilo of op de 100 gram zelf kan komen. Hmm. En bijvoorbeeld wielrenners zitten soms 6 uur op de fiets, op elke dag bijna.
5000 kg's, zou je zeggen.
Dat is ongelooflijk. Dus die hebben ook veel meer en lange tijd calorieverbranding. Hmm. Dus die moeten veel meer energie en de juiste energie meenemen. Dus dat is iets helemaal anders dan als je... Op een training overleef je wel op bijvoorbeeld een normaal gezond ontbijt. Ja. Als je geen 2 croissants eet, dan...
Training, de gut, is nog niet nodig voor een voetballer.
Inderdaad.
Maar wel gehydrateerd.
Ja, inderdaad.
Ja. En dan kom je richting de wedstrijd. Wanneer wordt de wedstrijd specifieke trainingen en besprekingen dan? Wanneer start dat en hoe ziet dat eruit?
Twee dagen voor de wedstrijd. Dan begin je met tactische gedeelte. Dan is het, ik denk twee dagen voor de wedstrijd, is het altijd 11 tegen 11. Dus de wissels tegen de basis. En dan de dag voor de wedstrijd is de stilstaande fase, dus de corners en de vrije trappen oefenen. En is het scherp.
En zitten jullie ook in een vergaderzaal met beelden van de tegenstander en elke speler bespreken?
Bijna elke dag van de week.
Elke dag van de week.
Dus de dag na de wedstrijd is het samenvatting van de vorige wedstrijd.
Over
dus,
jezelf.
Ja, ja, over onszelf. Wat we konden verbeteren, wat we goed gedaan hebben. En dan vanaf twee, drie dagen voor de wedstrijd begint dat direct met de tegenstander te analyseren. Aanvallend, de eerste dag. Wat zij aanvallend doen, de tegenstander. Dan wat zij verdedigen doen, de dag erna. En dan de stilstaande fase, de laatste dag.
En de evaluatie van de wedstrijd die je gehad hebt, is dat in groep of is dat individueel?
Dat is grotendeels in groep. En ofwel ervoor ofwel erna individueel. Hangt af van wat er gebeurt in de wedstrijd.
Want je zit in Nederland, vrij direct. Is dat inrichtingsverkeer, de trainer?
Dat is de minst leuke meeting van de week. Daar ga je niet met veel plezier naartoe.
Kan je ook je mening geven over een ander of is dat echt inrichting?
Hangt af van de persoon waar je iets over zegt.
Ja, dus er wordt wel er wordt van de spelers
veel gezegd. Er wordt veel gezegd in zo'n kleedkamer, maar het moet ook kunnen. Dat is ook een beetje de sfeer. Zeker in Nederland heb je dat meer. Mm-hmm. Dat iemand gewoon zegt van, wat de fuck doe je nu? Dat is gewoon, dat wordt gewoon makkelijk gezegd en dat wordt ook gewoon geaccepteerd. Ja. Dat is gewoon normaal daar. Dat iemand gewoon iemand uitscheldt voor een minuut en dan sorry zegt erna en beste vrienden zijn erna. Ja. Dat is gewoon normaal daar. Dus ja.
Je zei daarnet, bijna iedere dag videoanalyse van je eigen, van de tegenstander, wat dan ze aanvallen doen, verdedigen doen. Wil dat dan zeggen dat de bepaalde creativiteit van de spelers wordt ontnomen? Omdat ze altijd iets moeten doen dat de trainer verlangt?
Ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat bij sommige trainers zeker het geval is. Omdat bijvoorbeeld als je naar de Italiaanse competitie kijkt, daar moet je als, zeg nu, als Messi daar gaat spelen, dan wordt hij zijn kwaliteiten ontnomen als hij moet terugverdedigen.
Ja.
Maar ik denk dat de meeste trainers de spelers met creatieve in de vrijheid laten. En,
Maar
dan de rest tactischer goed. Ja, natuurlijk moet je dingen doen die de trainer wil. Bijvoorbeeld, dan vraagt hij, kom aan de binnenkant spelen. Sommige spelers worden wel beperkt omdat ze minder graag spelen op de positie dat de trainer in zet. Maar ik denk dat dat grotendeels meevalt. Ze worden wel gewoon in vrijheid gelaten. De trainer zegt niet van, we moeten nu een paas naar hem geven. Dat laat hij gewoon vrij.
Maar degenen die zich als creatief bestempelen, die hebben dan misschien wel iets meer vrijheid om toch een fout te maken.
Zeker.
En dat wordt aanvaard door de groep dan?
Soms en soms niet.
Ja.
Soms en soms niet. Als je domme dingen bent te doen op het verkeerde moment, dan...
Het is al 23 keer mislukt.
Ja, maar ik zeg ook, in de voetbal heb je drie gedeeltes in het veld. Hè. Dan heb je het achterste, het middelste en het voorste. En in het achterste doe je gewoon alles simpel. Als je daar bent, je creativiteit niet goed te gebruiken, dan word je uitgescholden.
Driehoekjes met de keeper.
In mijn tijd mocht ik dat veel doen.
Ja. Maar in die laatste twee deels kan je gewoon doen wat je wilt. Ja. En als daar de bal verliest, dan heb je nog genoeg mensen achter je voor het op te lossen. Ja. En dan is het niet alleen je fout. Dus,
En je zit dan in Nederland, elke dag op het veld, videoanalyses. Hoe is de link nog met het thuisfront dan?
Heel goed eigenlijk. Ik ben een redelijk familiekind. Ik ben super graag hier. Mm-hmm. Ik ben super graag bij papa en mama. En zij komen ook veel naar mij.
Mm-hmm.
En ik ben, als ik de kans heb in het weekend, dan ben ik hier ook. Kom ik naar hier. Maar als ik alleen woonde, was ik elk weekend hier.
Nu kon als 20, 21-jarige gerust naar Nederland vertrekken. Zeker. Zonder dat je impact had op jouw welzijn eigenlijk.
Om daarop verder te gaan. De eerste twee maanden waren super zwaar.
Mm-hmm.
Omdat ik... Ik had een heel klein appartementje waar ik moest overbruggen. En dat was midden in de zomer, 30 graden in augustus.
Geen airco.
In juli, augustus. En
je moet bellen met Brieftegger.
Geen airco, geen vrienden daar. Niemand die ik kende. Dus ja, dat was heel lastig. En vanaf dat ik een beetje in de ploeg rolde en in mijn eigen appartement mocht, is dat helemaal opengebloeid. En dan was ik helemaal thuis.
Waarbij was wel echt thuis. Lastig en ja, zie je daar dan, ik ga er wel door geraken? Of denk je dat waar ben ik aan begonnen?
Nee, ik altijd door geraken.
Ja, ja.
Dus ja, dat is het leukste wat je kan doen. Daar mogen voetballen. Dus ja, dat is natuurlijk, als je dan, dat was toen, hadden we een andere trainer, waar we elke dag om 1 uur vrij, bijna. Dat was 12:30 lunch, 1 uur vrij. Dat is natuurlijk wat je niet veel meemaakt. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Mm-hmm. Dus ik had van 1 uur, als ik in mijn appartementje kwam, 20 vierkante meter, niet veel groter, op dat moment, ja, tot 's avonds had ik daar gewoon, ik kon nergens naartoe.
Ja,
ik wist niet waar ik naartoe moest, ik kende geen plekje in de stad, ik kende niemand. Ik kende alleen teamgenoten die wel mensen kenden in Nederland, omdat het allemaal Nederlanders waren.
De vriendin was er nog niet.
De vriendin was er nog niet. Maar dat is allemaal snel opengebloeid. Dat was geen probleem meer. Naar mijn eigen appartement en daar voelde ik me echt thuis.
Alexander, naar welke stad moeten wij volgend jaar een keer komen kijken? In welke ploeg ga je actief zijn?
Dat is nog heel onduidelijk. Mm-hmm. Maar ja, dat... zullen we nog zien. Ik zal een berichtje sturen en dan nodig ik jullie een keer uit voor een wedstrijdje.
Voilà, dan komen we met linkerballen een keer af naar whatever stad het ook is. Ja. Maar wat zijn jouw ambities met de club? Dat hangt ervan af welke club het wordt.
Ja, als Go Ahead is, is het natuurlijk heel mooi. Als ik daar mag blijven voor de Europese verhaal, dan speel je Europa League.
Beker gewonnen.
Speel je Europa League en de Supercup natuurlijk van Nederland. Dus ja. Dat is een supermooie, dat is nog een extra stap dat ik nog nooit heb meegemaakt. Dat is nog, ja, ik heb Europees gespeeld in de Youth League, maar dat is iets helemaal anders dan Europa League. Dat is het hoogste, het tweede hoogste niveau in de wereld.
Ben je naar de bekerfinale geweest?
Ja, ik ben naar de bekerfinale geweest. Ik was aanwezig.
Is dat in de tribune of is dat...
In de tribune, in de tribune. In de tribune. Ik mocht ook naar de kleedkamer, maar heb ik niet gedaan. Mm. Ik vond dat niet gepast. Als je heel het seizoen niet geweest bent, dan... ik heb wel iedereen een berichtje gestuurd en iedereen gefeliciteerd en de club gefeliciteerd, maar... Niet meegevierd.
Maar dus de heldenrol van onze Belg, de Belgische keeper, die hebben we van dichtbij meegemaakt.
Die heb ik van dichtbij meegemaakt.
Ja.
Dat was, het was ook aan de go-ahead kant dat de penalties getrapt werden natuurlijk. En dat hij de mooiste redding deed, die tikte tegen de paal. Dus alles meegemaakt.
Dus je stond tussen de go-ahead supporters.
Ja, we zaten tussen de go-ahead supporters.
En die herkennen jou nog?
Ja, dat was vooral in waar dat familie zat natuurlijk.
Okay,
en waar dus alle... Oud-spelers waren er ook, alle spelers die weg zijn gegaan. Dus waar ik samen gespeeld heb, was super, super gezellig in die tribune.
Mm-hmm.
Dus is sfeer en ambiance bij de sponsors en zo. Normaal gezien zijn sponsors iets rustiger.
Ja.
Maar was volop ambiance zelf. Zingen, dansen, roepen naar de scheidsrechter als sponsors was ongelooflijk. De spanning echt, was te snijden.
Het is niet echt een club die elke 2-3 jaar een prijs pakt natuurlijk.
Nee, zeker niet.
En een domme vraag was jouw persoonlijke ambitie voor volgend seizoen?
Dat is mijn persoonlijke ambitie voor volgend jaar. Ja, alles spelen natuurlijk. Ja.
Elke match 90 minuten, gewoon bak.
Dat is de bedoeling.
Geen blessure. En of dat dan Deventer is, of dat Rotterdam is, of een andere stad.
Dat maakt niet uit.
Maar in principe wel Nederland.
Het zal wel Nederland zijn. Ik zou graag ook in België terugvoetballen. Maar als het Nederland Eredivisie is, ja, ik vind dat een hele mooie competitie. En ik vind het heel leuk om te spelen dus. Als Nederland. Het is nog voorlopig nog een jaar in Nederland.
Excelsior en Go Ahead spelen beiden in de Eredivisie.
Ja.
Is er een ultieme droom?
Daarnet waren we over Italië aan het praten. Hmm. Omdat er een Ineos van de Bremt, waar ik mee samen gespeeld had. Dus vind ik...
Como?
Ja. Een mooie competitie, mooi land.
Mooie stad.
Ja,
inderdaad. Die zo in Italië ergens aan een kustploeg of zo, een ploeg die aan de kust zit. Een mooi huisje, lekker eten. Supermooie competitie, zonnetje, dat is gewoon geweldig. Ik denk dat dat de ideale wereld voor een voetballer is.
Dus in ideale omstandigheden speel jij ooit in de Serie A, in een geweldige stad. In een iets, ik weet niet of dat het realistischer is, of een iets lager scenario, waar kom je dan terecht?
iets lager scenario. Ik denk in België dan.
België, eerste klasse, ja. Een van de...
Ik denk dat ik sowieso nog in mijn carrière wel een doel om in eerste klasse in België te kunnen.
En dan een play-off 1 club? Of,
Nee, ik denk, ik spreek over lager niveau, dus dan gaan we voor de play-off 2.
Play-off 2.
Als we realistisch moeten zijn. Hè.
Dat is realistisch. En dus in ideale omstandigheid zitten we in Italië. Realistisch zitten we in middenmoot in België. Hè. Ik heb ooit een opname gedaan met een sportpsycholoog. Die zegt, je moet je verschillende niveaus van doelen zetten. Wat is het minimaal doel dat je voor je ogen hebt?
Waar ik nu ben.
Wat je nu bent, dat wil zeggen een profvoetballer.
Ja, ik ga niet voor minder. Dat kan niet. Ik kan niet voor minder gaan als prof. Dat krijg ik niet in mijn hoofd.
Mm-hmm.
En dat mag je ook nooit doen. Je moet altijd voor beter en meer proberen gaan. En altijd daar naartoe werken, altijd jezelf proberen verbeteren. En je ook je goede punten altijd sterker maken.
Mm-hmm.
En niet altijd je zwakke punten beter proberen maken. Probeer je sterkste punten nog sterker te maken. En dan ga je excelleren in iets.
Voilà. Hoe ver ga je daar bewust mee om? Dus echt, ik wil mijn sterke punten sterker maken. Is dat iedere dag tegen jezelf zeggen, ik ga zoveel percentage beter doen? Of is dat om duur gewoon een soort levenswijze dat je ervan uitgaat dat je altijd sowieso je best deed?
Heel veel geloof in jezelf is belangrijk natuurlijk.
Mm.
Dat is het belangrijkste. Ik denk als je niet gelooft in jezelf, dan, ja, dan ben je al heel ver weg. Maar ook gewoon elke dag denken van... Ik ga het nog beter doen dan de dag ervoor. Of als je een dag ervoor een slechte dag hebt gehad, van nu ga ik me herpakken, zulke dingen. Ik denk dat je dan in die zaak word je beter. Bijvoorbeeld nu, na mijn blessure, wat ik meegemaakt heb, van mij terug te herpakken, ik denk dat ook. Zulke zaken zijn eigenlijk heel belangrijk voor een topsporter. Als je daaruit kan klimmen uit die dalen, dan word je alleen maar beter.
Ja. En doe je dat op jezelf, of is er bij de club ook mentale begeleiding?
Nee, ik doe dat op mezelf. Er is mentale begeleiding, maar ik hou niet echt van mentale begeleiding.
Dus op request kun je dat krijgen, maar het is niet dat je standaard verplicht wordt.
Ja.
Ja. Maar natuurlijk, je moet altijd hoger kijken en altijd trachten te verbeteren. We zitten hier in een prachtige accommodatie van de Goalgetters. Als je ooit eind 30 bent, wie weet, begin de 40, en je wil nog wat uitbollen... De Goalgetters, is dat een realistische einde van de carrière?
Na de carrière zie ik dat wel zitten, ja. Als ik klaar ben met profvoetbal, als ik het lichaam niet meer aan kan, of mentaal, of iets anders gebeurt of zo, of door familiezaken, dan kom ik hier voetballen.
Voilà.
Toekomstverzekerd.
Zou zeggen, Freddy Aku, maar ik neem aan, houd nog een zakje geld apart, maar ik neem aan dat Freddy dan geen voorzitter meer zou zijn.
Na de carrière is dat voor niet veel. Hè.
Voilà, we hebben hier al Nicolas Storm, een jaar of twee terug, nog een fijne carrière beloofd bij de Goalgetters, of omgekeerd. Maar, en dan de volgende stap, Nicolas is een pak ouder dan jou. Jij bent dan de opvolger van Nicolas.
Ja.
En voor de luisteraars, de jonge voetballertjes van Sint-Laurijn zijn omstreken, de ouders, zelfs vanuit de Goalgetters kan je prof worden. Probeer elke keer te verbeteren. Hoe kunnen zij jou volgen? Hoe kunnen zij jouw carrière verder volgen?
Ja, gewoon volgen op SofaScore natuurlijk, hoe dat ik het doe. Bij Excelsior of Go Ahead volgend jaar, dat is moeilijk voor te weten nog. En ik kan de wedstrijd altijd kijken, en als volgend jaar Europees is, dan kan je het live zien op televisie, denk ik. En dat is het belangrijkste.
De NOS en wat is dat? Jouw Instagram en de TikTok.
Ja.
Gewoon Xander Blomme en dan vinden ze jou wel.
Zeker.
Voilà. Dan denk ik, Sven, hoe was het voor jou de eerste keer?
Dat is plezant. Ik hoop dat Thomas nog lang een keer ziekje zit, want ik vind dat op zich wel leuk om te doen. Dus,
voilà.
Plezant.
En Xander, hoe was het voor jou om hier bij de Goalgetters met ons te zitten?
Ja, ik vond het heel leuk. We zijn er al lang over aan het praten.
Ja?
Onder andere wanneer dat de datum past voor het schema te lukken. En ik was blij dat ik hier kon.
Voilà.
Dus heel blij om hier geweest te zijn.
Eerst kwam de blessure daartussen.
Ja.
Maar kijk, nu is het seizoen gedaan en nu past het wel. Xander, hartelijk dank om langs te komen. Wij vonden het kei interessant.
Absoluut.
Maar
absoluut.
Het wordt stil aan tijd om af te sluiten, want jij moet nog terug.
Naar Rotterdam.
Vandaag nog?
Ja.
Oké.
Morgen de laatste training, begrijp ik.
Ja, de laatste training van het seizoen.
Ook al is de promotie al binnen en de laatste competitiematch gespeeld. Maar kijk, het leven van de profvoetballer is niet altijd simpel. Xander, bedankt.
Jullie bedankt.
Sven, bedankt. Luisteraars, bedankt. En blijven linkerballen.
Linkerballen.